Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 89. En wij zingen de versen 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. 89, 1 en 7. Gemeente, wij willen vanavond lezen Psalm 16. Psalm 16. En de tekst die we willen overdenken vanavond wordt gevormd door de versen 8, 9 en 10. Wij lezen Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Tot zover de lezing van Psalm 16. Doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. Psalm 22, vers 13. Na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
zullen wij een zegen vragen over deze dienst. O Heere, het is opnieuw een voorrecht dat wij in uw huis mogen zijn. Dat wij deze prachtige psalmen mogen zingen, waarin u de lof toegebracht wordt. Waarin uw kerk betuigt dat ze eeuwig zal zingen van uw goedertierenheden. En dat u, Heere Jezus, als sprekende tot ons komt uit Psalm 22. Dat u eerlang in een grote schaar de lofzang zal zingen. Want Heere, u hebt uw leven afgelegd als een losprijs voor uw volk. En nou moet uw volk ook vrijgesproken worden. En zo zult u zaad zien. U zult een grote schare zien. Met u verenigd in de hemel. En zij zullen allen uw lof verkondigen. Wat is dat toch rijk? Het is zo groot. Het is zo diep en zo heerlijk. Maar opnieuw moeten wij het u belijden. Wanneer wij deze heilsfeiten overdenken van het lijden, sterven, de opstanding van Christus. Dan moeten wij u belijden dat wij uit de aarde aard zijn en dat wij de diepte hiervan niet begrijpen. Dat wij nog aan de kant van de aarde staan, nog aan deze kant van het graf. En anderen die hier gezeten hebben, die in de hopen des eeuwigen levens zijn afgereisd, zij mogen nu aan de andere kant zijn. En zij mogen u de lof toezingen. Ze mogen daar zijn, bij Christus, wat verre, zeer verre het beste is. Ze mogen bij u zijn in de heerlijkheid, bij wat wij noemen de triomferende kerk. Terwijl hier op aarde uw kerk nog de strijdende kerk is. En omdat het alles zo ver bij ons vandaan staat. Zodoende begrijpen wij niet de diepte van de lofzangen die wij opzenden. Maar nou bent u die heerlijke God die uw volk een voorsmaak geeft van die lieflijkheden. U geeft een voorsmaak van die liefde en van die rust. En daar willen wij u voor danken. Want het is juist door die koorden van liefde dat u uw volk achter u aantrekt. En dan worden ze zeer gewillig ten dagen van uw kracht. En nou bidden wij u, Heere, omdat u goedertieren bent. Omdat u vol goedheid bent. Wij vragen u of u een smaak wil geven van uw goedertierenheden. Ook in ons midden, bij uw volk en kinderen. Dat zij bevestigd mogen worden in de weg die leidt tot de heerlijkheid. En dat zij standvastig zullen zijn om u eerst te zoeken. Dat ze bewaard zullen worden om meegetrokken te worden door de verleidingen van deze wereld. Maar geef, Heere, dat uw volk werkelijk pelgrims en vreemdelingen zullen zijn hier op de aarde. Omdat zij een beter land, een beter uitzicht hebben. Heere, wat hebben wij in feite allemaal een smaak nodig van uw goedertierenheid. En vooral als wij nog een vreemdeling zijn van u, dan kennen wij u niet. Dan spreken wij prachtige woorden als wij uw woord lezen. En dan gebruiken wij heerlijke woorden in de psalmen als wij meezingen, maar dan toch begrijpen wij het niet. Het zijn allemaal lege woorden. Maar Heere, wanneer u met uw Heilige Geest overkomt in het leven en uw goedheid laat zien, en dat u onze verdorvenheid laat zien, dan gaan opeens al die woorden leven. En dan zien wij hoe nodig het is om behouden te worden. Want als wij nog zonder dat levend geloof zijn, dan lopen wij ernstig gevaar dat onze ziel voor eeuwig verloren zal gaan. En dan zullen ook zij die u ongehoorzaam zijn en blijven, straks met lichaam en ziel eeuwig van u verstoten worden. En daarom, omdat de ernst zo groot is en omdat uw eer het zo waard is, willen wij u bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest, om hen te trekken die het niet begrijpen, die het niet zien, voor wie het allemaal zo ver van hen afstaat. Heere, wilt u hen trekken met koorden van liefde? Wilt u hen inwinnen voor uw heerlijke dienst? Heer, u bent die machtige God. Als u werkt, wie zal het keren? En u bent onze enige hoop. Buiten u is er niemand. Abraham kent ons niet. En de profeten weten van ons niet af. En de apostelen zijn er niet meer. Heere, u alleen. U bent onze hoop. En als u niet overkomt, dan zullen wij wegkwijnen. Maar als u overkomt, dan zullen wij leven. Dan zullen wij oprijzen uit de doodstaat van de zonde. En dan zal u de eer ontvangen. Heere, zo bidden wij u, verheerlijk dan uzelf. Verheerlijk uw grote naam. Doe machtige daden in ons midden. Heere, zo alleen zal de gemeente voort kunnen gaan. En zo alleen zal u de eer ontvangen. Nee, Heere, wij verdienen niets. Wij verdienen dat u ons voorbij zou gaan. Heere, we hebben geen rechten, alles verspeeld, zoveel al ontvangen, zo weinig vrucht voortgebracht, uw dienaar en heel de gemeente. Maar Heere, wil toch uit genade op ons neerzien. Wil toch in gunst op ons zien en dat uw naam de eer mag ontvangen. Dat de vrucht van uw Heilige Geest gezien mag worden. En dat de ware strijd gekend mag worden. Om voor u te strijden. Om achter u aan te gaan. Om door de enge poort in te gaan. Om te worstelen tegen die machten die het op ons gemunt hebben. Op onze ondergang. Om ons te verblinden. Om ons mee te trekken in de eeuwige nacht. En daarom, Heere, wek onze harten op om u, Heere Jezus, te kennen en de kracht van uw opstanding in ons leven. Ja, dan zal het werkelijk Pasen voor ons worden. Ja, dan wordt het Pasen en Pinksteren tegelijk. En dan roemen wij in Goede Vrijdag. En dan wordt het Kerstevangelie ons zo dierbaar. Dan ligt heel uw woord voor ons op. O, wat een rijk leven is dat. Heere, kom neer en bewerk zo zulke wonderen in ons midden. Heere, heb dank voor de zondagsschool. Dat we vanmiddag hier bij de zondagsschool konden zijn. Dat we konden zingen en verschillende instrumenten bespeeld mochten worden. Dat er een vertelling mocht spreken, een verkondiging van uw woord voor de kinderen. Wat was het mooi en goed om hier te zijn. We bidden nogmaals voor de zondagsschool en al het werk dat daar gedaan mag worden. Laat het toch tot eeuwige zegen mogen zijn. Heere, gedenk een ieder van ons. Gedenk hen die vooral op deze dagen zich eenzaam kunnen voelen. Dat zij juist bij deze dagen een geliefde kunnen missen. Heere, wilt u hen vertroosten die een geliefde door de dood hebben zien wegvallen. En wanneer wij spreken over de opstanding en een nieuw leven, een eeuwig leven, dan staren wij nog altijd op een graf en worden er dagelijks graven gedolven. En dan zien wij de geliefden niet meer. Heere, wilt u vertroosten door het geloof dat uitziet boven het tijdelijke leven op u, de bron van alle troost. U leeft en daarom zal uw volk met u leven. Heere, wij bidden u om de uitbreiding van uw kerk in deze wereld. Wij vragen kracht aan hen die uw woord uitdragen. We bidden of u uw leger van dienaren, die u overal verspreid hebt, gestuurd om uw woord te verkondigen, of u hen allen wilt bekrachtigen. Wil hun getal uitbreiden. Wil ambtelijke trouw geven. Wil met uw Heilige Geest hun ambtelijke bediening zegenen. Dat bidden wij in het bijzonder van hen die in gevaarlijke landen werken. Geef hen wijsheid. Geef hen genade, nuchterheid en geloof en liefde. U weet op het allervolmaakt wat zij nodig hebben. Wilt u het doen? En geef, Heere, dat de kerk mag groeien. Och, Heere, kon het zijn, want u bent toch de machtige God. Laat uw kerk onstuimig mogen groeien. Dat het sterk mag toenemen. Dwars tegen alle goddeloosheid en dwars tegen de krachten van de antichrist en de liefdeloosheid en de verkilling die zich opmaken in onze tijd en de ontkerkelijking en een toename in atheïsme en in valse godsdiensten. Heere, wilt u opstaan en uw kerk krachtig laten toenemen door al de landen heen. We bidden u voor hen die lijden, omdat ze uw naam belijden. Heere, schenk hen kracht en moed. We bidden u om uw eer over de ganse aarde. We bidden u ook voor deze wereld, Heere, met al de spanningen die er zijn. We bidden u voor wijsheid. Ook met name bidden wij u voor president Trump, of u hem wijsheid wilt geven. Te midden van al de ontwikkelingen die er zijn. Heere, wilt u geven dat hij tot zegen mag zijn. En dat hij wijze besluiten en krachtige besluiten mag nemen. Tot verlossing, tot bevrijding. Geef, Heere, dat er recht en gerechtigheid op de aarde gedaan mag worden. En wil we, Heere, dat land Amerika, wat u in het verleden herhaaldelijk gebruikt hebt om het kwaad in te dammen, wilt u dat weer opnieuw doen? Heere, u kent alle omstandigheden en ook het Amerikaanse volk, net als onze volk, ligt in het kwaad, in de zonde. Ach, Heere, maar wilt u toch uit genade wijsheid geven? Gedenk ook onze regering, de formatie die er staat aan te komen. Geef dat de vrijheid van onderwijs mag blijven bestaan. Geef dat het reformatorisch en christelijk onderwijs gezegend mag worden en mag voortblijven. Ook op ons eiland, zegen het christelijk onderwijs hier ter plaatse. Geef u trouw aan besturen en leidinggevenden. Dat het getuigenis van uw woord mag blijven klinken. Heere, geef dat wij een regering mogen ontvangen met een akkoord waarbij u erkend wordt. Waarbij de principes van uw woord toch behouden mogen blijven voor zover dat nog mogelijk is. Geef, Heere, dat de vrijheid van meningsuiting mag blijven. En dat het christelijk getuigenis mag klinken in ons vaderland. Zo bidden wij u om vele zaken. Wil ons horen. En rest ons dan te vragen of u ook nu in ons midden wilt zijn, wanneer wij uw woord overdenken uit deze wat voor ons moeilijke Psalm 16. Maar laat het tot zegen mogen zijn, om Christus wil. Amen. Zingen wij dan, gemeente, Psalm 16, de versen 5 en 6. Thank you. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. De vrouwen mochten het horen bij het graf. En ze zijn op weg gegaan. In het geloof zijn ze op weg gegaan naar de discipelen. En toen zij in het geloof, in gehoorzaamheid gegaan zijn, toen hebben zij de Heer Jezus onderweg ontmoet. Hij verscheen aan hen. En toen wisten die vrouwen het zeker. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En met nog meer haast zullen ze gegaan hebben naar de discipelen. En we stellen ons voor dat buiten adem ze aangekomen zijn daar. Zo'n haast hadden ze. Ze hadden de Heer Jezus gezien. En dat hebben ze aan de discipelen verteld. En hoe reageerden de discipelen? Ze geloofden de vrouwen niet. Ze konden het niet geloven. En pas nadat de Heer Jezus zich aan het einde van deze eerste paasdag zich aan hen had geopenbaard, toen pas werden ze overtuigd. Toen ze hem gezien hadden, toen ze zagen hoe de Heer Jezus at en toen ze zijn lichaam mochten aanraken en de tekenen mochten zien van de spijkers door zijn handen en voeten, toen begrepen zij het, dat de Heer Jezus werkelijk, lichamelijk is opgestaan. En toen ze daarvan overtuigd waren, toen hebben zij erover getuigd en gesproken. En heel het boek van de Handelingen, daar lezen wij hoe zij gepreekt hebben de opstanding uit de doden. En daar waren ze ook bereid ook voor te sterven, voor dat getuigenis. En zo zien we dan enkele weken later de apostel Petrus op de Pinksterdag. En hij getuigt in Handelingen 2 aan de Joden die toen in Jeruzalem waren, waarom de Heere Jezus de zaligmaker is. Waarom hij Israëls Messias was. En dan zegt hij dat jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem op de derde dag doen opstaan uit de doden. En daarmee is het bewijs geleverd dat hij Israëls Messias is. Want door hem is er nu volkomen verzoening met God. Door hem is er een nieuw leven. Door hem is er eeuwig leven. Nu worden zondaren opgewekt en bekeerd en geleid in een nieuw leven met Christus. Hun oude leven laten ze achter zich, wat in de zonde was. En nu worden ze geleid in een leven met de Heere. De Heere Jezus is waarlijk opgestaan. En dan getuigt Petrus daarvan. Maar dan verwijst hij ook naar het Oude Testament. Petrus legt een Bijbels fundament. Hij spreekt de schrift na. En dan wijst hij op het Oude Testament. Naar schriftpassages waar de opstanding van de Heer Jezus voorzegd was. En zo citeert hij in Handelingen 2, Psalm 16. En daar in Handelingen 2, Petrus citeert daar de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wat bij de Joden bekend was. En daarom zijn de woorden iets anders dan wij lezen vanuit de Hebreeuwse vertaling van het Oude Testament van Psalm 16. Maar in Handelingen 2, in vers 25, daar zegt dan Petrus, want David zegt van hem, van Christus, ik zag de Heere allentijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd. En mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Dat is een van de profetieën uit het Oude Testament waar Petrus op wijst. En als wij dat zo zouden lezen in Psalm 16, dan zouden wij misschien niet eens zo gauw herkennen dat het daar over de Heere Jezus gaat. Want wij zijn ook nog, ons verstand is ook beperkt, ons inzicht is beperkt. Maar in Handelingen 2, daar is Petrus vol van de Heilige Geest. En nu bij het licht van de Heilige Geest weet hij het precies aan te wijzen. Psalm 16, daar ziet u het. Te midden van zoveel andere profetieën. Een profetie van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Er zijn nog meer profetieën. Ergens anders in het Nieuwe Testament wordt verwezen naar Psalm 2. En we kunnen ook verwijzen naar Psalm 21, dat is ook een profetie van de opstanding van Christus. Psalm 22, daar hebben we al eens eerder over bij stilgestaan. En Psalm 24, de opstanding en de hemelvaart van Christus. Psalm 69, Psalm 89, u wilt wat meer psalmen hebben. Nou, hier hebt u enkele. En waar wordt het nog meer geprofeteerd in het Oude Testament? De opstanding van de Heere Jezus. Nou, de profeten spreken erover. Verschillende passages uit Jesaja. En dat Jona 3 dagen in de vis was, de Heere Jezus gebruikt dat zelf. Als een profetie van zijn opstanding. En Zacharia spreekt erover. En zo zijn er nog meer getuigenissen uit het Oude Testament. Bij het licht van Gods geest zien we het en herkennen we het. En zien we dat het Oude en het Nieuwe Testament vol is van Christus. Van zijn lijden, sterven en zijn opstanding. En zo is Psalm 16 ook een verwijzing naar de opstanding van Christus. En wij willen nu letten op de versen 8 tot en met 10. En daar lezen wij dan de woorden van onze tekst. Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want ge zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Het is niet de eenvoudigste tekst, deze Psalm 16. Het is een heel mooie tekst. Is vol onderwijs, ook voor persoonlijk, geestelijk leven. Het begint te zeggen, deze psalm, dat het een kleinood is. En dat is een wat ouder woord, jongens en meisjes, kleinodien. Kleinood, dat betekent eigenlijk juwelen. Het is een juweeltje. Zo staat het in het Hebreeuws. Een juweel van David. Een prachtige psalm. Waarin zulke lieflijke zaken naar voren gebracht worden. Waar David onder leiding van de Heilige Geest uit mag zien op het eeuwige leven. Door Christus bewerkt en waar straks al Gods kinderen deel aan zullen krijgen. Het is een psalm van goud. Het is een psalm als een juweel zo kostbaar. Want het eeuwige leven is toch kostbaar. Dat is toch het rijkste wat er is. Ook al zou u alles niet, ook al zou u niets hebben op aarde. Maar het eeuwige leven dat wacht u. Dan bent u toch rijk. Dan ziet u toch vooruit. O zalig de mens die deze psalm in zijn hart kent. Eeuwig leven, daarom is het. Een kleinood, een kostelijke juweel. Petrus laat ons zien dat deze psalm wijst op de opstanding. Maar Paulus heeft naar diezelfde psalm verwezen. In Handelingen 13. Toen Paulus in Klein-Azië aan het preken was in de synagoge. Toen heeft Paulus ook deze psalm aangehaald. Het is dezelfde Heilige Geest die ook Paulus geleid heeft. In Handelingen 13 vers 35. Daar citeert Paulus deze psalm. Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. En dan past Paulus het toe dat David heeft wel verderving gezien. Maar waar spreekt David dan over? David heeft de verderving gezien en waar spreekt David dan hierover, zegt Paulus? Hij spreekt over Christus, want hij heeft geen vertering gezien. En zo zien we dan in vers 8, ik stel de Heere gedurig voor mij. En we zien dat dit een vertolking is van de Heere Jezus. Het is een messiaanse psalm. Het is de Heere Jezus die je spreekt in de psalmen. Hij heeft als geen ander zijn God voor hem gesteld. Gedurig, voortdurend was hij op zijn Vader en zijn God gericht. En vooral in zijn lijden was hij geworpen op God. Hij kon niet zonder God. Het geheim van zijn lijden. Hij verwachtte uitkomst. Hij heeft ook de smaad gedragen en uitgezien op de verheerlijking die God hem in het vooruitzicht gesteld heeft. En dat heeft de Heer Jezus steeds gehad. Hij had zicht op God. Zelfs in de drieurige duisternis. Zelfs toen hij was in de hel en dan opgevat als de eeuwige straf van God. Die de Heer Jezus daar heeft meegemaakt aan het kruis. Zelfs toen hield hij vast aan zijn God. Zelfs toen heeft hij het uitgeroepen, mijn God, mijn God. Hij stelde de Heere voortdurend, altijd, gedurig voor zich. En steeds heeft de Heere Jezus uitgezien naar ondersteuning door God. Dat woord gedurig betekent altijd. Het was niet dat de Heere Jezus soms zo nu en dan vertrouwde op zijn God. Maar hij leefde voortdurend onder het aangezicht van God. Dat vertrouwen dat de Heere Jezus had, dat bleef constant, continu. Een vast geloof. Hij heeft ook uit het geloof moeten leven. Door het geloof, terwijl hij niets ervaarde van Gods goedheid. Terwijl het alleen maar donkerheid was. En terwijl hij omringd was door de stieren van Bazan, die met wijd open gesperde muil op hem afkwamen. Toen hij in de drieurige duisternis was, heeft hij voortdurend op zijn God gehoopt. Heel zijn leven was op God gericht. En dat is nou ook het geheim van een kind van God. Want datzelfde vindt een weerspiegeling in het leven van het geloof. Hoe is het dat een kind van God door moeilijke dagen heen kan komen? Hoe is het dat zij die op de Heere hopen toch ondersteund worden? Dat het soms kan lijken en ze vragen zichzelf af, hoe kan ik ooit nog verder gaan? Hoe moet het ook gaan? Of als ze laten terugzien op moeilijke perioden in hun leven. En ze vragen zich af, hoe heb ik het ooit kunnen doen? Nou, u kon het ook niet doen. Maar hoe is het dan gegaan? Omdat u de Heere gedurig voor u gesteld hebt. U was voortdurend afhankelijk van uw God. En David zegt in Psalm 18, met mijn God spring ik over een muur. Ik kan met u door sterke benden dringen. En Paulus zegt, ik vermag alle dingen. Ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. En kijk, dat is het geheim. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Daarom kan een kind van God verder gaan. En daarom hoeven zij die tot op de Heere hopen, hun toevlucht bij de Heere zoeken. Zij hoeven niet bevreesd te zijn. God zal hen dragen. Hij heeft immers gebeden en hij bidt ook nu dat hun geloof niet zou ophouden. De Heere God draagt zijn volk en leert hen om hem voortdurend voor ogen te stellen. Dat is het leven van het geloof. En hoe heeft een mens dat toch nodig? Het is toch vreselijk als we de Heere niet voor ogen stellen. Wat voor kracht hebt u dan? Wat voor troost hebt u dan? Dan leeft u maar raak. Dan bestaat u. Maar u leeft niet. U wordt geleefd door deze wereld. Of door uw zonden. Dat is vreselijk. Dan hebt u geen troost. Dan hebt u geen houvast. Waar leeft u dan voor? Ja, voor niks. Vreselijk, de mensen van de wereld die niets hebben dan alleen maar eten en drinken en gezellig in de tuin zitten en morgen doen ze het weer overnieuw. Verder hebben ze niks. En als de dood komt, dan is er niks meer. Ze zeggen zich ook, er is niks meer, maar wij weten, Gods woord zegt het ons, dan begint het pas. Hoe vreselijk als we de Heere niet gedurig voor ogen stellen. Kan ook gebeuren in de kerk. Dat je in de kerk zit en je kent de Bijbelse geschiedenissen zo goed. Maar toch is het nooit bij je binnengekomen. Je stelt de Heere niet gedurig voor je. Je begrijpt het misschien niet eens als we dat zo hier zeggen. Je hebt God niet nodig in het leven. Je hoopt straks naar de hemel te gaan. Dat willen we uiteindelijk allemaal wel. Maar voor de rest. Kijk, je ogen zitten nog dicht voor de Heere. Je kent zijn kracht niet. Je kent zijn liefde niet. Je kent de lieflijke nabijheid niet. O, vraag God om je ogen te openen, dat je hem mag zien, dat je ook voortdurend de Heere maar voor ogen mag leren stellen. En hoe nodig hebben we dat toch? Want we kunnen toch niet op tegen de machten van de duisternis. De duivel is ons toch veel te slim af. De verleidingen van de duivel. We kunnen er allemaal aan ten prooi vallen. Niemand van ons is daar immuun voor. En de verleiding van de wereld. En een ongedurig hart dat alle kanten uitgaat. En de zonden en het vuil van ons leven. Och, wat hebben we toch een borg nodig. Wat hebben we toch sterkte en kracht nodig. Een borg. En wanneer nou de Heere Jezus gedurig zijn God en Vader voor ogen gesteld heeft, hoeveel te meer moeten wij dat niet doen? Hij had geen zonde te belijden. Hij was de almachtige God. Hij kon de duivelen gebieden. Nou, dat kunnen wij allemaal niet. En er is ook nog maar één stap tussen ons en de dood. We denken allemaal, het zal nog wel een tijd duren. Maar het is maar een stap. Hoe hebben we toch nodig om gedurig God voor ogen te stellen? We hebben hem nodig. En dat betekent dat u nergens op gaat leunen, nergens op gaat steunen dan alleen op de Heere. Dat hij het fundament van uw leven wordt. En dat u mag opzien tot deze God. De tekst gaat verder. En er staat verder in vers 8. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Ja, dat is het geheim van een kind van God. De Heere is er. Hij heeft het toch gezegd. Ziet, ik ben met u lieden. Al de dagen. En daarom kan een kind van God doorgaan. Daarom wankelt een kind van God ook niet. Omdat de Heere een machtige toevlucht is. Een vaste rots. Omdat de Heere een sterke toren is. Omdat de Heere een machtige pilaar is om zijn volk omhoog te tillen. Omdat de Heere eeuwige armen heeft waarin hij zijn volk draagt. En daarom wankelt een kind van God niet om te vallen. Nee, ze zullen nooit uit de hand van de Heere Jezus vallen. En wanneer er moeite zijn en aanvechtingen en bestrijdingen, dan is hij hun kracht. Ik zal niet wankelen. Maar zo heeft de Heere Jezus dat ook beleefd. En hij heeft het volmaakt beleefd. Hij wist, hij zou niet wankelen om te vallen. Niet in de hof toen hij daar worstelde in het gebed. Waar wij niets van begrijpen, die angsten. Omdat hij de toren van God op zich af zag komen. En hij wist hoe verschrikkelijk het is. Te vallen als een zondaar in de handen van de levende God. Maar de Heere Jezus heeft op zijn God gehoopt. En toen hij bij Gabbata was, voor Pilatus en later op Golgotha, in de drieurige duisternis. Hij heeft op zijn God gehoopt. En daarom heeft hij niet gewankeld. En ook al moest hij door de dood heen, hij zou toch niet wankelen. Ook al werden zijn ziel en lichaam uit elkaar gescheiden. Hij werd niet bewogen dat hij om zou vallen. Hij wankelde niet. Steeds bleef hij standvastig aan het kruis totdat hij uiteindelijk kon uitroepen: het is volbracht. En zo heeft de Heere zijn aangezicht gesteld als een kiezelsteen tegen al de vijanden, tegen al de duivelen. En heeft was hij beslist om de last van de zonde van zijn volk te dragen. Hij is doorgegaan. Hij heeft nooit gewankeld. En daarom zei hij ook tegen zijn arrestatieteam die hem kwam om te arresteren: indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Met goddelijke autoriteit, omdat Christus zou niet wankelen. Als ik nu mijn leven moet afleggen, als ik geslacht moet worden, als ik in de buitenste duisternis onder de toren van God daar moet zijn, dan zal ik het doen. Hij wankelde nooit. Nooit één stap teruggedeinds. Nee, hij liep naar zijn vervolgers toe. Wien zoekt gij? Jezus van Nazareth. Ik ben het. En ze vielen allemaal om. Zij wankelden. Hij wankelde nooit. Want hij zou de borg zijn van zijn volk. Hij had zijn ogen gevestigd op God. Ik stel de Heere gedurig voor mij, Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Het geheim van de Heere Jezus. Het geheim van een kind van God. In al de moeite. En de Heere Jezus heeft het ook zo diep meegemaakt dat hij niets van de Heere voelde of ervaarde. En toch bleef hij God voor zich stellen. Bij de Heere zijn uitkomsten. En omdat de Heer aan zijn rechterhand is, gaat vers 9 verder. Daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer verheugt zich. Dat is een vreugde in God. En ook zal mijn vlees zeker wonen. Wat een rijke vreugde. Wanneer de Heere uw toevlucht is en wanneer u in al uw onmogelijke omstandigheden opziet tot hem, dan komt er vreugde. Dan hebt u rust. Hij zal voor mij zorgen. Dan is uw hart nog verblijd in God. Niet in de omstandigheden, niet in de moeite, maar in God. Daarom is er vreugde. Hij is aan mijn rechterhand. Ik zal niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd. Wat een vreugde heeft de Heer Jezus ervaren. Niet aan het kruis. Aan het einde van het kruis. Het is volbracht. Dat was vreugde. Vreugde voor de borg. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen gaf de Heere Jezus de geest. De dood overweldigde hem niet. Hij gaf zijn geest, wanneer hij het wilde, in de dood. Aan zijn vader gaf hij zijn geest. Want hij heeft immers macht het leven af te leggen. En hij heeft macht het leven weer op te nemen. Die heerlijke borg. Ja, toen begon de vreugde al. En toen zijn ziel in het paradijs was. Wat een vreugde. En toen op de derde dag. Toen zijn ziel weer in zijn lichaam kwam. Wat een blijdschap en een vreugde. Toen hij zich kon vertonen aan de vrouwen die net bij het graf vandaan gegaan waren. En wat een vreugde later op die dag. Maria, Rabboni. Wat een vreugde bij de borg. Om zichzelf zo te openbaren aan Maria Magdalena. En later die twee mannen naar Emmaus. Met hun brandende harten. Het viel allemaal open voor hen. Het was zo rijk. O, hun harten brandende van vreugde, van blijdschap. Het was de blijdschap van de borg die overliep in hun harten. En toen later op die dag, toen de Heer Jezus zich openbaarde aan de discipelen. Wat een vreugde. Daarom is mijn hart verblijd. Mijn eer verheugt zich. Het leven van vreugde. En dat is nou ook in het leven van het geloof. Vreugde in God. Waar vindt een mens de diepste vreugde? De diepste vreugde is niet in vrienden. Het is niet zelfs niet in een huwelijk. Zelfs niet in kinderen. De diepste vreugde, de alles overweldigende vreugde, is in God. Dat is de ware blijdschap. Zo hebben mensen op hun doodsbed met vreugde gelegen. Ik heb ze gezien. Vreugde. Blijdschap in God. Ze moesten afscheid nemen van man en kinderen. nog in de kracht van hun leven. Maar er was vreugde. De vreugde van Christus in hun leven. Want de Heere zal nooit laten vallen die op hem hopen, die tot hem vluchten. En ook al zijn er onnoemelijke moeiten, mijn eer verheugt zich in God. Mijn eer, mijn zwaarte staat er in het Hebreeuws. Het is alles wat ik nou belangrijk vind. Dat vindt zijn vreugde in God. Een vreugde in God naar waarde nooit te danken. Dat is de vreugde van het geloof. Nou wordt dat niet altijd zo beleefd. Nou moet u niet denken, als ik die vreugde, die diepe vreugde niet elke dag zo heb, dan is het maar niks met mij. En dan moet ik nog wachten op iets anders wat komen moet. Gemeente, dat is niet in al zijn volheid. Daar is de Heere ook nog zuinig mee. Want als een mens in zo'n diepe vreugde leeft, dan kunt u niet meer leven op deze aarde. Dan wordt u weggenomen, dat is ook gebeurd. Maar toch bent u er geen vreemde aan. Die vreugde in God. Hij is het. Mijn eer verheugt zich. Want die vreugde van de Heere, dat is de kracht en de blijdschap van een kind van God. Daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Dat woord zeker, dat betekent hier veilig. Betekent hier vast. Betekent ook hoop. De Engelse vertaling heeft, mijn ziel zal rusten in hoop. En wat voor hoop is dat? Dat is de vaste hoop. Dat God over mij zal waken. En dat is die prachtige uitdrukking. Wanneer een kind van God heen gaat. Hij is ontslapen. Heen gegaan in de hopen des eeuwigen levens. Dat is het hier. Waar het hier om gaat. Mijn vlees zal zeker wonen. Dat is in de hopen des eeuwigen levens. Dan mag een kind van God zich inwikkelen in die hoop. Als een warme deken. Zoals u 's nachts u in een warme deken wikkelt. Zo mag het geloof zich wikkelen in die vaste hoop. Mijn vlees zal veilig, zeker wonen. En straks worden de geliefden opgewekt. Al begrijpen wij dat niet. Maar Gods woord zegt het ons en Gods woord kan niet liegen. Het graf is niet het laatste. Ze komen straks weer terug. Ze komen allemaal tevoorschijn. Er zijn geen doden in het koninkrijk van God. Want God is geen God van doden. Maar een God van levenden, zij leven allen voor hem, want mijn vlees zal zeker wonen. Veilig, vaste hoop, een anker voor de ziel. En waar vindt u die vastheid? In het woord van God. Niet in uw gevoel, niet in uw gebedsleven, niet in uw innige ervaring van de nabijheid Gods. Dat kan wel eens zo zijn, Dat u dat ervaart, maar het is niet altijd zo. Waar ligt de vaste grond? Ik hoop op uw woord, Heere. Ook al heb ik niets en ook ontbreekt mij alles. Ik kom als een vuile zondaar tot u, want uw bloed reinigt van alle zonde. En u nodigt mij en daarom kom ik tot u. Ik kan niet zonder u en op dat woord zal ik hopen, op uw woord zal ik pleiten. En in dat woord hebt u het gezegd, dat dat toekomende leven komt, zal zeker wonen, wonen. Ook zo'n mooi woord, hè? Wonen. Niet op tijdelijk ergens verblijven, maar wonen, een vaste woonplaats. Een kind van God, dat is iemand die nog geen vaste woonplaats heeft. Maar straks krijgt hij het wel. Zeker weten. Want mijn vlees zal zeker wonen. En hoe weten we dat? Omdat Christus is opgestaan uit de doden. Hij heeft het onvergankelijk leven ontvangen. En dat niet voor zichzelf, maar om het te geven aan anderen. Hij is de eersteling en zijn volk zal hem volgen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zien. En dat is nou op de Heere Jezus. Dat uw heilige zal de verderving niet zien. Ge zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En dat ziet op de opstanding van Christus. Hij was dat heilige. Dat zijn wij niet. Dat was hij, Christus. Hij is dat heilige. Toen Maria de aankondiging kreeg van de engel dat de Messias in haar gevormd zou worden, werd de Messias door de engel dat heilige genoemd. En hier opnieuw dat heilige. De Heere Jezus mocht geen bederf zien. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Maar wat betekent dat? De hel. Daar is God toch niet meer? En de Heer Jezus was toch verlaten toen hij in de hel was aan het kruis? Heeft hij toch gezegd, opdat wij het zouden weten, opdat wij mochten weten dat door het geloof wij nooit van God verlaten zouden worden, precies. Wat betekent hel hier dan? Dat betekent niet de drieurige duisternis. Dat betekent niet de straf van God op de zonde. Maar hel betekent hier het domein van de dood. Betekent het graf. Wijst op die onverzadigbare afgrond van de dood die alles schijnt te verteren. En toen de Heere Jezus zich aan de dood overgaf, dat betekent dat hier, dat woordje hel. Dat is niet de straf op de zonde, maar dat is de dood. En de Heere Jezus wist toen zijn lichaam in het graf gelegd zou worden, in de dood, dat hij niet verlaten zou worden. Ziel betekent ook leven. Ziel betekent Oude Testament leven. En hel kan in het Oude Testament ook betekenen het graf, de dood. Mijn leven, mijn bestaan zal niet verlaten worden in het graf. En de Heere Jezus heeft geen verderf gezien. Hij begon niet te ontbinden. Wij kunnen naar een dag soms zal zien dat de uiterlijk wat verandert. Zo was het bij de Heere Jezus niet. Dat mocht ook niet zo zijn, want hij had de dood overwonnen. Hij had de zonde betaald en daarom had de dood geen macht over hem. En het feit dat de Heer Jezus in het graf ging, was ook om ons te weten dat hij werkelijk gestorven was. Dat hij werkelijk de losprijs betaald had en dat het graf geheiligd is voor al zijn kinderen. Christus is totaal overwinnaar. En dat voor heel zijn volk en over heel hun bestaan. En daarom stond hij op in heerlijkheid, zonder bederf, zonder een doodslucht. Hij stond op in heerlijkheid, in macht, want hij is de heilige. En hij mocht geen vertering zien. Zijn lichaam stond op. En daarom is er nu blijvende verlossing. Blijvende verlossing voor allen die hem liefhebben. Het gaat hier over de totale verlossing. Psalm 49 bijvoorbeeld, vers 16. God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen. En Peter zegt in zijn Pinksterpreek dat deze woorden niet slaan op David, want zijn graf was daar in Jeruzalem. Het slaat op de Heere Jezus. En daarom is er volkomen verlossing in deze borg. Hoe weten wij dat de Heere Jezus een volkomen verzoening is? Omdat het hier staat, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zien. En zo is de Heer Jezus opgestaan uit de doden. En zo heeft hij krachtig bewezen te zijn de Zoon van God uit de opstanding der doden. Romeinen 1 vers 4. Hij is opgestaan. Straks volgt zijn volk. Er wordt nu nog gezaaid in verderfelijkheid, in vergankelijkheid. Maar er wordt opgewekt in onverderfelijkheid, onvergankelijkheid. Het lichaam dat nu uitgeteerd in de groeven neergelaten wordt, wordt straks opgewekt. In heerlijkheid. Het woord zegt het ons. Daarom mag er vreugde zijn. In het geloof. Want God gaat straks een ander lichaam geven. Aan al zijn kinderen. O, hoe heerlijk. Om deze God te kennen. Wanneer u de Heere vreest. Weet dan. Dat uw zonden zijn vergeven. Dat u bent aangenomen in de geliefde. En al gaat u nog door de strijd heen. Straks zult u zo bezien worden. Alsof u nooit enig zonde gedaan had. En al zouden de duivelen willen zoeken al die zonden. Ze zullen geen één vinden. Door de opstandingsmacht en kracht van Christus, die een volkomen verzoening is. Maar wanneer we de Heer nou niet kennen, niet liefhebben, ach, waar hoort u dan bij? Dan hoort u bij dat volk dat de Heer Jezus heeft uitgeworpen. Want het is één van beiden. Of we horen bij zijn volk en we kennen die vreugde. Of we behoren bij hen die de Heer Jezus uitwerpen. En we werpen hen uit door onze zonden. Door daaraan vast te houden. Door te weigeren om serieus te worden. Door te weigeren bekeerd te worden. Door te weigeren hem lief te hebben. Want de Heere wil een volk dat hem lief heeft. Vreselijk. Om zonder de Heere te leven. dan hebt u geen vreugde. Maar hoe heerlijk om met deze God door het leven te gaan. Zoek dan toch het leven bij deze borg. Hij heeft geen bederf gezien, opdat hij in onvergankelijkheid uw volkomen zalig maken zal zijn. Want de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En nou pleit de Heer Jezus in de hemel voor allen die hem lief krijgen. En dan zal er ook een heerlijke toekomst zijn voor dat volk. En dat lezen we in vers 11. En dat bewaren we, gemeente, voor volgende week. Amen. Zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Laten wij bidden en danken. O machtige en heerlijke God, zo willen wij u aanbidden en u loven, omdat u de God bent die vreugde geeft. En er zal het op uitlopen voor al Gods kinderen, dat u aan hun rechterhand staat, de plaats van kracht, de plaats van macht, omdat u de kracht van hun kracht bent. Omdat u hen versterkt, omdat u hen draagt op uw eeuwige armen. En daarom mogen ze vreugde in u hebben. En er ligt en het vloeit allemaal voort uit de zalige opstanding van Christus uit de doden. En daarom wordt u nog gezien en ervaren als de opgestane paasvorst, o Heere God. Wilt u uw naam verheerlijken in ons midden? Wil een smaak geven van die vreugde? Geef, Heere, dat u voor ons gesteld wordt. En dat we dat zelf ook zoeken te doen door het geloof. om op Jezus te zien, de overste leidsman en volleindiger van het geloof. Heere, wilt u met ons gaan? Ook morgen wil de dienst zegenen met dominee Ruis. Zegen ook de dienst in Kralingen, waar uw dienaar madame mag zijn. Gedenk ons verder deze week met al de verschillende activiteiten die gepland staan. Heere, schenk uw zegen over dit alles. Wil in ons midden zijn en wil ons aan u verbinden. Wil ons nog verblijden door uw krachtige daden. En zie op ons neer om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij Psalm 17, vers 8. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.